En vanmorgen zijn wij weer terug in Matteüs 24. Nadat wij gedaan hebben wat vers 15 zegt. Namelijk, wie het leest, merkt het daarop. Wanneer gij dan zult zien, de gruwel der verwoesting. De gruwelijke vleugel heet het in Daniel 9 vers 27. Maar denk samen met de afval uit Daniel 8 bijvoorbeeld en Daniel 7. Wanneer gij dan zult zien de gruwel en verwoesting. Gemakshalve zeg ik altijd, dat is een afgodsbeeld. In werkelijkheid is het natuurlijk meer dan dat. Het is afgoderij. Het is de afval waarin het Heer zal worden overgegeven. Dat wil zeggen, het is de afvallige godsdienst die ingericht wordt in het midden van de 70ste week, waarbij de oude tradities ophouden dan wel verboden worden. Slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, wegnemen van het gedurige, of wat het maar was, en welke termen maar gebruikt worden, om plaats te maken voor deze gruwel. Deze afgoderij die van Gods wegen zou leiden tot verwoesting. Heb u dat nog? Het is die afval, die gruwel, maar het heet gruwel der verwoesting, omdat van Gods wegen daar verwoesting over zou komen, vastbesloten en tot het einde toe. Men zie opnieuw Daniel 9 vers 26 en 27. En daarna Zacharië 14, maar ik hoop daar nog wel even terecht te komen. Want die verwoesting die komt niet van die figuur, welke het maar was ook alweer. Die verwoesting komt van Gods wegen. En de legers, want er worden legers voor gebruikt, de legers die daarvoor gebruikt worden, die worden genoemd de legers van de Heer zelf. Zoals de Heer zelf die alle heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden. Die figuur, die vorst die komen zou, dat is hier niet de verwoester. De verwoesting komt van God. Over Jeruzalem. En zeker over een ongelovig Jeruzalem. Waarom ook niet? Dat is al enige malen gebeurd gedurende de Oud-Testamentische geschiedenis. En in ieder geval onder Nebukadnezar en later onder Titus, respectievelijk de Babyloniërs en de Romeinen. Met meer dan 600 jaar ertussen. Maar goed, we gaan terug naar dit vers. Hè. Wanneer gij dan zult zien, niet gezegd tot gelovigen uit de Joden of gelovigen tot de heidenen of tot de wereld in het algemeen, gewoon tot gelovigen, degene die naar hem luisteren. En die zullen er dan ook zijn. En die waren er trouwens ook in de dagen dat Jeruzalem verwoest werd of zou worden door de Romeinen. Pak een beetje in het jaar 70 van onze jaartelling uiteindelijk. Hè. Er zijn er ook geweest, die hebben deze woorden gelezen en die hebben begrepen dat ze weg moesten wezen. En mocht dit gedeelte niet duidelijk zijn, dan toch in ieder geval Lucas 21. Jeruzalem zal van heerlegers omsingeld worden en dat soort dingen meer. Men zal de stad verlaten. Algemeen Bijbels beginsel. Dat lezen wij hier ook. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige plaats, ook die godsdienst als zodanig, die religie wordt daar gesteld en dat kan opgevat worden, dus die staat daar. Hoewel er natuurlijk ook letterlijk zo'n beeld staat, als u mij vraagt. Die het leest, die merken daarop. Goed, dat hebben we even gedaan, nu zijn we terug. Wat is er dan? Nou, dat als dan, als gij zult zien de gruwel der verwoesting, dat als dan, wanneer? In de helft der week, in het midden van de 70ste week van Daniel, met nog 3,5 jaar te gaan, tijd, tijden en een halve tijd, dan wel 1260 dagen, waarin de menigte in de afval zal worden overgegeven. Langer kan niet, want dan zijn de 70 weken voorbij en is de Messias daar. Maar dat is wat het is, midden van de 70ste week. dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. Staat niet bij welke bergen, maar ze moeten ergens in de hoogte hun toevlucht nemen. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Ze hadden buitentrappen, dat heb ik gezien in het Heilige Land. In de Heilige Land Stichting. Je moest er met schoolreisje naartoe. Dan kun je zien hoe de huizen in het Heilige Land eruit zagen. Hè? Nou goed. Dat kan ik allemaal niet uitleggen. Niet meer naar binnen lopen. Het is een kwestie van seconden. Als het een minutenkwestie was, kon je nog wel even het huis in om je verzekeringspapieren of wat je maar wil, klarinet, mee te nemen enzovoort. Iets uit zijn huis weg te nemen, zijn visakaart of wat dan ook. Nee, het is een kwestie van seconden. U moet er niet gering over denken. Men zou volgens de heer zelf de grootst mogelijke haast maken om het land te verlaten. Ik ben bang dat ik het straks vergeet te zeggen, dus dan doe ik het nu maar. Ze hadden namelijk al lang weg moeten zijn. Want in de eerste helft van de 70ste week, wanneer het vrede is en deze afval nog niet verplicht wordt opgelegd, wordt ook, maar dat hoop ik u nog te laten zien, wordt ook het evangelie gepredikt door Mozes en Elia, nota bene, in Jeruzalem. En de bedoeling is dat als men tot geloof komt, dat men uitgaat buiten de legerplaats, zeker Jeruzalem. Men had dus al lang weg moeten zijn. Als je nu nog vluchten wil. Als je nu nog vluchten wil, ben je te laat. Ja. En zo is het, maar dat hoop ik u later ook nog te laten zien, want dat komt elders in de Bijbel ook voor, deze hele gedachte. Niet vanaf dit tijdstip moet men vluchten. Zo staat het er ook niet. Als je het goed leest, ook hier alleen maar in Matthäus, dan begrijp je dat je beter voor die tijd had weg kunnen zijn, want nu heb je niet eens meer de tijd om nog iets uit je huis weg te nemen of iets dergelijks. Het is de laatst mogelijke gelegenheid. Nou goed, en die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Niet eerst terug naar huis, meteen wegwezen. Maar wee de bevruchte en de zogenden in die dagen. Dat beeld van de bevruchte en de zogende vrouw uiteraard komt in de Bijbel vele malen voor en wordt beschouwd als een uitbeelding van Israël dat op het punt staat voort te brengen. En dat is alles. Het is een associatie, ook dit is een verwijzing naar, eigenlijk een associatie met andere schriftgedeelten waar ditzelfde beeld gebruikt wordt. Zo werkt dat. Die zin in zichzelf betekent eigenlijk niks, nee. Maar goed, kan ik nou niet doen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op een sabbat. Mijn standaardreactie op deze uitspraak is dat ik de kans het grootste acht dat het dus is in de winter en op een sabbat. Maar dit kan ik u niet wijsmaken, zulke dingen. Maar sinds al in de boeken van Mozes vind je die structuur dat het zou wel eens kunnen dat, of het is maar, het zou te wensen zijn dat het niet zo gaat als. En dan weet je, omdat je de rest van de geschiedenis kent, dat het precies zo gegaan is enzovoorts. En het noemen van dit suggereert dat het wel degelijk is in de winter en op een sabbat. Maar waarom moeten ze vluchten? Nou ja, vanaf dat moment van die oprichting van die gruwelijke vleugel, Daniel 9 vers 27, zal er verwoesting zijn tot het einde toe. Vastelijk besloten. Mensen zullen het geenszins ontvlieden, maar dat staat ergens anders. Dat lijkt mij voldoende reden. Je kunt het ook anders zeggen. Ter die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor uw volk staat, voor de kinderen uw volk staat. Een tijd van benauwdheid, hoedanig er niet is geweest, vanaf dat er een volk geweest is op aarde en ook niet meer wezen zal. Die hebben we gisteren gelezen uit Daniël 12. Kijk, snap je, en als je dat nou eerst moet gaan opzoeken allemaal, ja, dan duurt het allemaal lang en dan vervlakt dat allemaal weer. Begrijpt u? Dat is een moeilijkheid. Hè? Daarom is het handig als je die dingen in je hoofd hebt zitten. Ja, sorry. Ja, dat is zo. Dan kan je dingen vergelijken. Vandaar het belang van parate kennis. Nou ja, ik had een leraar op school die zei... Albert, je hebt inderdaad, je hoeft het allemaal niet uit je hoofd te weten, als je dan in vredesnaam maar weet waar je het vinden moet. Leer dat dan. Dat is voldoende. Daar was ik heel blij mee. Ik denk ook dat het zo is. Maar het neemt niet weg dat het heel prettig is om parate kennis te hebben. Je weet het zo. Nou goed. Je kan het niet vaak genoeg lezen. Maar hier staat waarom er zou vluchten. Vers 21. En in mijn Bijbel staat onder vers 21 van Matthäus 24 een verwijzing naar Daniël 12 vers 1. En die heb ik net al genoemd weer. Namelijk, als dan zal grote verdrukking wezen. In Daniël 12 vers 1 staat zo'n tijd van benauwdheid zijn. Hoedanig en niet is geweest vanaf dat er een volk geweest is op aarde en ook niet meer zijn zal. En hier staat, als dan zal grote verdrukking wezen. En reken erop dat als je verdrukt wordt, krijg je het benauwd. Dat heb ik nagevraagd in Duisburg, maar lijkt me toch niet zo. Maar als je verdrukt wordt, dan heb je de ruimte niet meer om adem te halen. Dat is benauwdheid. Verdrukking en benauwdheid zijn twee woorden voor in de praktijk hetzelfde. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld. Hier zie je meteen geïllustreerd dat wereld ook gewoon kan betekenen de mensenwereld. Want in Daniël 12 vers 1 stond vanaf dat er een volk geweest is op aarde. Afgezien daarvan, je kunt dat ook gewoon in de diverse woordenboeken terugvinden hoor. En hoe heet die dingen ook weer, woordenboeken, ik wil me niet willen schieten. Maar dat kun je gewoon terugvinden, dit soort dingen. Vanaf dat er mensen geweest zijn. Vanaf het begin de wereld tot nu toe en ook niet meer zijn zal. Met andere woorden, deze verdrukking komt in aanmerking om genoemd te worden door ons. De grote verdrukking. In de zin van, groter is er niet geweest, groter komt er daarna ook niet meer. Verdrukking is altijd geweest, grote verdrukking dikwijls. En de grote verdrukking, dat is deze. En in die zin is de term dus inderdaad een Bijbelse uitdrukking. En de uitdrukking is daadwerkelijk ontleend hier aan Matthäus 24 vers 21. De grote verdrukking. Er zijn andere termen voor, die worden elders gebruikt. Maar als wij spreken over de grote verdrukking, hebben we het over deze grote verdrukking. Als dan zal grote verdrukking wezen, wanneer? Vanaf het midden van de 70ste week, vanaf de verplichte invoering van de dienst aan het beest, dan wel het beeld. Zeg dan maar beeld, want dan ben je aan de veilige kant. Dat is de term die gebruikt werd in het Oude Testament. Vanaf de oprichting van een gruwel der verwoesting op het tempelplein. Een verplichte godsdienst die gepraktiseerd gaat worden op een van de meest heilige plekken tot vandaag van het Mohammedanisme, van de islam. Wat voor soort godsdienst dat dan is, dat begrijpt u nu ook. Toch? Dat is niet helemaal iets nieuws dus, hè? Nou goed. Als dan zal groot... Zou Wilders dat ook weten, denk ik wel eens. Ja. Die hoopt dat hij er wat aan doen kan. En dat is in ieder geval mis. Nee, zo zal het gaan. Ook in Nederland. Maar daar hebben we het later over. Als dan zal grote verdrukking wezen. Te grote verdrukking dus. Die van Daniël 12 vers 1. Ik vind het toch wel verbazingwekkend dat er een verwijzing onder staat naar Daniël 12 vers 1. Want als het over het profetisch woord gaat, is de Statenvertaling niet zo scheutig met schriftverwijzingen. Maar die kan je niet missen. Tijd van, maar wat staat er ook alweer bij? Hebben we gisteravond nog gelezen toen we nog net niet sliepen. En te der tijd zal Michael opstaan. En te der tijd zal uw volk verlost worden. Dus dicht in de buurt. En als uw volk verlost wordt, dan is dat omdat de Messias komt. En zo zijn we weer terug bij vers 3. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Verwoesting van Jeruzalem dus. En welk zal het teken zijn van uw toekomst? De komst van de Messias. En de voleinding der Aion. En hier het woord wereld in vers 21 is dus een ander woord dan in vers 3. Voor de goede orde. Maar dat mag je ook weer vergeten wat mij betreft. Terug naar vers 21. Als dan zal grote verdrukking wezen. Vanaf het midden van de 70ste week. Hoe lang duurt die dus? We zijn nu dus bezig die profetieën naast elkaar te leggen en in elkaar te schuiven. Hoe lang duurt die grote verdrukking dus? 3,5 jaar. Voor wie? Bij de les blijven. Voor wie? Voor uw volk en uw heilige stad. Voor het Joodse volk. In Jeruzalem, niet voor het Joodse volk in New York. In Jeruzalem, de Joodse staat. Dat kan ook niet langer duren dan 3,5 jaar, want na 3,5 jaar is er geen Jeruzalem meer. Dat is dan verwoest, want 70 weken zijn bestemd over uw volk. En het eind van de 70ste week ben je het eind van de 70 weken... En die periode, de laatste periode, zal verwoesting zijn tot het einde toe. Vastelijk besloten. Hoe lang duurt die verdrukking dus? 1260 dagen officieel. Vanaf het midden van de 70ste week van Daniël tot het einde. Dat is de grote verdrukking. Althans, met betrekking tot de Joodse staat en stad. Heb je dat? Maar waarom staat er dan hoedanig niet is geweest van het begin der wereld? En waarom is het toch iets anders geformuleerd bovendien ook nog dan hoe het in Daniël 12 vers 1 staat? Namelijk vanaf dat er een volk geweest is op aarde. Vanaf dat er een volk geweest is op aarde van het begin der mensenwereld. Waarom is dat? Het is een moeilijke vraag, ja. Omdat diezelfde grote verdrukking niet alleen maar zou komen over uw volk en over uw heilige stad, maar over alle volken en alle steden. Over de hele wereld. Maar dat is niet in die 3,5 jaar. Want die 3,5 jaar maken deel uit van de 70 weken van Daniël, die bestemd zijn over uw volk en uw heilige stad. Hebben we dat nog? Je bent hier in Daniël, daar ben je naar verwezen. En in verband met die 70ste week wordt gezegd, gaat over het Joodse volk, Judea, Jeruzalem en zo verder. Maar de volkeren, daar gaat het nog niet over. Daar komt hierna. En dat was een inleiding tot vers 22. Want daar staat, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Bent u wel eens gekort op uw salaris? Krijg je van die smalle briefjes, weet je wel. Die dagen worden, indien die dagen niet verkort werden, dat wil zeggen, indien die dagen niet verminderd werden. Sommigen denken, proberen zich uit het probleem te draaien door te zeggen, ja, maar die dagen... Hoe lang duurt de verdrukking? 1260 dagen. Oké, okay. Maar hier staat, indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Dus wat gebeurt er dan? Dan zegt iemand, nou, dan is het iets minder dan 1260 dagen. Dus altijd wel iemand die roept, die zegt, ik kan niet, want er staat 1260 dagen. En dan roept de eerste weer, ja, maar die dagen gaan wel erg snel voorbij, ze lijken veel korter. Dan gaat de zon, dan duurt een etmaal niet meer 24 uur, maar iets korter. Bloedserieus, ik ben ervan overtuigd dat je het op internet kunt vinden. Als een serieuze verklaring voor dit vers. Nee, nee. Ik verzin die dingen niet. Men denkt wat uit. Maar waar het over gaat is dit. Hoe lang duurt het voor uw volk, uw heilige stad... 1260 dagen. Indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om de uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. De enige conclusie kan maar zijn dat de verkorte dagen, dat wil zeggen de mindere dagen, om zo te zeggen, zijn 1260. Dat wil zeggen, deze grote verdrukking wordt verkort, beperkt tot 1260 dagen. Voor wie? Ook alweer? Voor uw volk en uw heilige stad. En nu staat er, indien die dagen niet verkort werden, zou geen vlees behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Wie zijn dus die uitverkorenen? Gelovigen. De gelovigen uit uw volk en uw heilige stad. Hè? Nee, die zijn nog niet weg. Na 1260 dagen namelijk verdwijnt het laatste beetje aan gelovigen uit Jeruzalem. Hè? Nee, is het... Ja, dan komt de grote verdrukking. Dan hadden ze weg moeten zijn, maar niet iedereen is weg. Bovendien komen in de grote verdrukking mensen tot geloof. Maar ze kunnen het land niet uit. Ze waren niet op tijd weg. Maar ze gaan eruit aan het eind van het verhaal enzovoort. Ik zal u dat zo laten zien. Hè. En dan kan het net zo goed meteen doen. Maar ik wil even tot u door laten dringen. Dat men spreekt over 3,5 jaar van grote... Zal ik u meteen wat anders vertellen? 3,5 jaar van grote verdrukking. U weet, in het boek Openbaring hebben we nog het een en ander aan profetieën die, waarvan wij inschatten dat ze toch wel wat tijd in beslag nemen. En waarna wij vaststellen dat het toch wel erg moeilijk gaat worden om het hele verhaal van al die apocalyptische oordelen enzovoorts en rampen, om dat te persen. Ja, het is in de grote verdrukking. Want het is groter. Dat is duidelijk dat dat grote verdrukking is. Maar hoe krijg je dat in vredesnaam samengeperst in 1260 dagen? In maar 3,5 jaar. De opkomst en ondergang van een groot wereldrijk. Alles in 1260 dagen. Dat wordt dus wat moeilijk. En daar komt gewoonlijk ook de grote chaos vandaan in de diverse eschatologische opvattingen, dat wil zeggen in de verklaringen van de profetisch woord. Men kan het niet geplaatst krijgen. De tijd ervoor is bovendien ook te kort, want men heeft maar 3,5 jaar. En dit vers leest men overeen, zoals over de rest van hoofdstuk 24 en 25. Want het punt is, nee, ik bedoel het niet lelijk, maar hoe vertel je dat dan? Ik bedoel het niet lelijk, maar het punt is gewoon, de grote verdrukking komt over alle volkeren en begint uiteraard bij het volk Gods, dan wel bij het huis Gods, zoals elders in de Bijbel vermeld wordt. En als je dat zo smal mogelijk neemt, zo specifiek mogelijk, dat is het Joodse volk, de stam van de Messias. En begint dus in Jeruzalem. Alleen voor Jeruzalem, uw volk en uw heilige stad, wordt die verdrukking beperkt tot 3,5 jaar. Maar daarna moet diezelfde verdrukking en ook trouwens diezelfde afval, diezelfde beeldendienst en wat het maar allemaal was, nog komen over de overige volkeren. En dat wordt allemaal in de Bijbel beschreven. Alleen dat is niet in de 70ste week, maar na de 70ste en dus na de 70 weken van Daniël. En in de grote verdrukking, maar niet in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Was dit moeilijk? Nee, toch? Is er niks moeilijks aan? Grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël in Jeruzalem. In de Joodse staat. 3,5 jaar later wordt de Joodse staat inclusief Jeruzalem verwoest. Maar de grote verdrukking en al wat daarbij hoort gaat gewoon verder. Want die moet daarna nog komen over de overige volkeren. Komt kennelijk eerst terecht bij de buurvolkeren. De broedervolken trouwens ook. Hè? Edom, Moab en Ammon wordt in de Bijbel genoemd. En uiteindelijk in laatste instantie bij Babel. Maar goed, dat duurt dan nog een heel eind. Vergis u maar niet, die grote verdrukking duurt decennia. En iedereen die er ooit wat van gehoord of gelezen heeft, weet dat dat zo is. Alleen daarna kom je bij die chronologie terecht en dan denk je 3,5 jaar. Nee, 3,5 jaar is het eerste deel, het korte deel zal ik maar zeggen. Het wordt in Israël beperkt tot 3,5 jaar. Niet dat dat een voordeel is op een of andere wijze. Het kan niet korter. Ik bedoel dit. Na 3,5 jaar is Jeruzalem en de Joodse staat verwoest. Einde verdrukking. De brand houdt op. Als alles verbrand is. En je bent van je ziekte verlost op het moment dat je dood bent. Sorry. En zo is het met die verdrukking ook, 3,5 jaar. Hoe zou het nog verder verdrukken? Er is niemand meer. En er is ook geen stad meer. Dat is het lot van Jeruzalem. En uiteindelijk is dat het lot van Babel. De hoofdstad van de wereld. Maar Babel zal pas de hoofdstad van de wereld zijn. Na de 70ste week van Daniël. Want als die Joodse staat er niet meer is en Jeruzalem verwoest is, dan gaat er een zucht van verlichting door de wereld van het heeft lang geduurd, maar eindelijk zijn we van Jodenvraagstuk. Ik ben slecht in het Duits tegenwoordig. Hoe heet die man ook weer? Nou goed. Dan zijn we van het Jodenvraagstuk verlost. De Joodse staat is vernietigd. En dan kunnen eindelijk die islamieten kunnen hun gang gaan. Een van hun doelen is bereikt, de vernietiging van het Jodendom. Maar er zijn islamieten die zouden woest worden als ze mij dit horen zeggen. Maar ja, dan weten ze zelf niet wat in essentie de islam is. En hetzelfde doet zich voor in het christendom. Zeg wat over christenen. Er zijn christenen die boos worden, maar die hebben geen idee wat het christendom eigenlijk is. Maar kan. Met het laatste moet je nog blij zijn ook dan maar. Maar vooruit, hè. Sprak de laatste Mohammed dan. Zegt, nee, Mohammed, dan is me zeer vredelievend. We hebben nooit een godsdienstoorlog gevoerd tegen Europa of wat dan ook. We weten wel beter. Toen maar. Maar de zucht van verlichting. En dat geeft de ruimte om te komen tot oprichting van een Verenigde Arabische Republiek. Dat is al 50 jaar geleden, geloof ik. Hè? Dat 40, wanneer het maar was, onder Nasser. Zijn ideaal. Wees maar blij dat het nooit gelukt is en dat Mohammedanen net zo verdeeld zijn onder elkaar als christenen. Want als die zich nog eens verenigen, dan krijg je dus meteen dat wereldrijk. En dan zal mijn hoofdstad kiezen, dat is Babel enzovoort. Maar dat is allemaal na de 70ste week van Daniël. En dus nadat de Heer zijn opwachting gemaakt heeft op de Olijfberg. Want nou ga ik hem echt lezen dus. Hè. Ik zoek op Zacharia 14, maar intussen praat ik over Daniël 12. De laatste verse, waar we gisteren min of meer mee geëindigd zijn. Daar waren we toch ook al 30 dagen en nog 45 dagen voorbij de 70ste week van Daniël. waar zegeningen beloofd werden, weet u nog, 1290 dagen en 1335 dagen. Nou, dan lezen we Zacharia 14. Zacharia 14. Waar staat, nou ja, ik, vers min 1. Dat is Zacharia 13 vers 9, ja. Laatste deel van het vers. Het zal mijn naam aanroepen, een deel van Israël. Het zal, het, dat deel, zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Sluit aan bij al wie de naam des Heeren aanroepen zal zalig worden enzovoort. Hè. En ik zal het verhoren en ik zal zeggen, het is Ami, het is mijn volk. En het zal zeggen, Jehovah is mijn God. Dan weten ze ineens hoe ze de naam moeten uitspreken. Ja. Jehovah is mijn God. Ziet. Komt wat uitleggen. Weet wat men verstaat. Ziet. Ziet, de dag komt den Heren. Dat is een andere manier om te spreken over de dag des Heren. Nu is het ineens een dag voor de Heer. De dag des Heeren, de dag den Heer. Zie de dag des Heeren komt, had het ook kunnen zijn, maar dat is de neutrale, zwakke term. Het is een dag voor de Heer. Dat uw roof, en daarmee uw misdaad, zal uitgedeeld, zal vergolden worden in het midden van u. En dan staat er, o Jeruzalem, maar Jeruzalem, de naam is even geleend uit vers 2. Zodat je het weer mag doorstrepen, maar het is wel degelijk waar, hè, Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen, dat hoeven ze niet echt één voor één allemaal te zijn, maar het betekent dat het gaat om een leger uit de heidenen, uit alle volken van mijn part. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Niet de duivel zal dat doen. De Heer zal dat doen. En de stad zal ingenomen worden. En de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En ook nu zeg ik, ja, de vrouwen zullen geschonden worden, maar vergis je niet, ook dit is een vast beeld tegelijkertijd ook. Met betrekking tot Israël zelf, dat als vrouw beschouwd wordt en geschonden wordt. Er komt in heel wat profetieën voor die beeldspraak, toegepast op de geschiedenis, maar ook op de toekomst. En voor de rest, voor de geschiedenis als zodanig en voor de toekomst trouwens ook, maakt het vers eigenlijk niks uit. Begrijp je me goed, ik bagatelliseer die dingen niet. Maar ze brengen geen keer in de geschiedenis, zal ik maar zeggen. Maar het idee is, God zelf, de Heer zelf, verzamelt de heidenen ten strijde tegen Jeruzalem. En het gevolg ervan is dat Jeruzalem zal verwoest worden. En de inwoners ook. Zodanig dat er geen stad overblijft en ook geen inwoners. Lees maar verder. Een deel, de helft, een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige, een van de woorden voor overblijfsel, ontkomenen, het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Die woorden, zoals ze hier staan, daar kun je eigenlijk niks mee. Hè? Zoals ze hier staan in dit vers, ze zullen gaan. De helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Daar kun je niks mee, denk ik, zo zonder meer. Maar als je weet waar het over gaat, kun je het plaatsen en vergelijken met andere profetieën en dan begrijp je toch wat hier staat. Wat staat er? Nee, in de eerste plaats, wanneer is dit? Nou ja, dat weten we, hè? Toch? 70 weken zijn bestemd over uw volk tot aan de komst van de Messias. En tot het einde van die 70 weken aan toe zal er verwoesting zijn. Dus dan weet je, waar ben je nu? Einde van de 70ste week van Daniel. Dan komt de Heer toch? Ja, volgende vers. De Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft. Ten dagen des strijds, zoals de Heer in het verleden dat gedaan heeft, betekent dat. Hè? En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Want de dag des Heren breekt aan en de dag des Heren is het oordeel des Heren. Dat wil zeggen, de Heer komt om te dat weet u toch, een dag is oordeel en oordeel is dag, hè? Ook volgens uw woordenboek. Ja, goed. De dag des Heren is het oordeel des Heren. Dan komt hij dus om te oordelen. En als hij komt, zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En hier staat het. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt en waar de geschiedenis in het verleden gebleven is op de laatste dag van de 69 weken van Daniel, namelijk bij de intocht in Jeruzalem. En hier zijn we, als u mij vraagt, op de laatste dag van de 70ste week van Daniel. Op de Olijfberg, in het zicht van Jeruzalem. En op de laatste dag van de 69 weken, zei de Heer, weende de Heer over de stad en zei Jeruzalem zal verwoest worden. Hier zijn we met de Heer op de Olijfberg, ik bedoel het letterlijk zelfs hoor. Hier zijn we met de Heer op de Olijfberg en in het zicht van de stad. En de stad wordt verwoest. En de Heer zei ook nog in deze uw dag, geef mij voldoende aanleiding om op zijn minst op de gedachte te komen dat het ook dezelfde datum is. De 10e van de eerste maand. De dag waarop Israël ooit veel eerder, eeuwen daarvoor, onder Jozua door de Jordaan trok. En het volk, weet u wel, met 2000 el achterstand op die Ark des Verbonds. Dat was het 10e van de eerste maand. Ik hoop dat u me nu volgt, want ik zeg het maar één keer. Vanaf de opstanding van Christus, zeg maar zijn wedergeboorte, tot op dit tijdstip aan het eind van de 70ste week, is, als u mij vraagt, 2000 ellen, twee dagen van 1000 jaar. En ook dan kom je dus op het idee, zou dat dan ook op de 10e van de eerste maand zijn? En dat denk ik dus, ja, dan heb ik al twee argumenten genoemd. Er zijn er nog een paar, want op de 10e van de eerste maand wordt ook de tempel gereinigd. In het Oude Testament al, maar dat doet er nou niet toe. En in het Nieuwe Testament trouwens ook. Want de intocht in Jeruzalem leidde tot de zogenoemde tempelreiniging, tafels omkeren. Wat het nou is allemaal, noemt u maar op, dingen vallen samen. Er zijn een heleboel verschillende schriftgedeelten, maar je legt ze naast elkaar. Nou, ze liggen naast elkaar, toch. En je vergelijkt ze en dat brengt je op ideeën. Is daar een tekst voor? Nee, een heleboel teksten, samen. Enzovoorts. Maar goed, dat is nou mijn punt niet. Mijn punt is gewoon dat we hier zijn in Zacharië 14 aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat kan niet missen, want er is sprake van de komst van Christus op de Olijfberg. Dat is na 70 weken. Dus het is aan het eind van de 70ste week van Daniel. En inderdaad, er is verwoesting, vers 2, want Jeruzalem en daarmee ook de bevolking en dus de Joodse staat wordt verwoest, want er zou verwoesting zijn tot het einde aan toe, toch? En er wordt, dat is dus de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Aan het eind van de 70ste week. Dan moet alles feitelijk nog beginnen. De openbaring, de komst, de vestiging van het koninkrijk van Christus. Toch? Maar in de praktijk ook nog eigenlijk de opbouw van dat antichristelijke wereldrijk met Babel als hoofdstad enzovoorts. Dus na de 70ste week pas. Hier gaat het verder met, en ja, ik ben altijd, ik weet nooit of ik het zeggen zal of niet, maar Ik heb er zoveel problemen mee dat mensen praten over de wederkomst van Christus en soms over komst op de Olijfberg en dan denken dat meteen de hele wereld bekeerd is en de heerlijkheid des Heren geopenbaard is aan alle volkeren en dat het beest gedood wordt en de antichrist en de valse profeet en de draak en alles op dezelfde, wie het ook zijn mogen, de hele dierentuin zal ik zeggen. Dan denk je zo, nou allemaal tegelijk en toch. En dan is het Pais en Vree. Pax Christi. Nou goed. Maar dat is niet zo. Wat daar gebeurt, gebeurt en petit comité. Zeggen ze bij Ruben. Dat zeggen ze in Frankrijk. En petit comité. Dat wil zeggen in hoe heet het? Nou ja, in een besloten kring, dat kun je niet helemaal zeggen. Maar wel met maar een paar mensen erbij. Dat gebeurt niet opvallend. Opvallend is einde Joodse staat verwoesting van Jeruzalem. Maar lees maar mee. Zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. U begrijpt toch dat Handelingen 1 daarnaast gelegd zou moeten worden? Zijn voeten zullen er 10 dagen staan op de Olijfberg, want in Handelingen 1 stonden zijn voeten op de Olijfberg. Wordt alsnog gezegd aan het eind van het verhaal, het was op de Olijfberg. Van waar de Heer ten hemel voer en waar tot de discipelen gezegd werd, deze Jezus zal alzo wederkomen, gelijk gij hem hebt ten hemel zien heen varen. En zo. Dezelfde manier en op dezelfde plek op de Olijfberg. Het hoort naast elkaar. Maar hier staat, zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Want voordat de Heer naar Jeruzalem komt, is hij op de Olijfberg. Dat was in het verleden zo, maar en zal in de toekomst ook letterlijk zo zijn. Maar in abstracto is dat ook waar. Want onze bedeling is niet die van Jeruzalem met een geopenbaard koninkrijk, dan wel een bedeling waarin een oordeel komt, opdat het koninkrijk van Christus, van God of de hemel op aarde zal geopenbaard worden. Onze bedeling is die van de Olijfberg. We zijn op de Olijfberg. Op de Olijfberg staat een huis. In Den Haag ook, heb ik geleerd uit een liedje, maar er staat er ook een. Op de Olijfberg, dat is het huis van Lazarus. Met daarin Maria en Martha. En Lazarus is die man die weliswaar dood was, maar hij is wederlevend geworden. Ik ben dood, dat zei hij ook, ik ben dood geweest, maar ik ben wederlevend. Of gooi ik nou te veel schriftplaatsen in één keer door elkaar? Ik bedoelde te zeggen, via deze uitdrukking uit Openbaring, dat Lazarus een type is van Christus. Meer specifiek van Eleazar, dat is een Hebreeuwse naam, en dus van de tweede hoge priester en dus van de hoge priester van het tweede verbond, namelijk naar de ordening van Melchizedek. Lazarus is, nu wordt het een metafoor, Lazarus is Christus en Maria en Martha zijn de uitbeelding van de gemeente op enige wijze die ik nu niet ga uitleggen, maar ik kan in ieder geval nog wel, dat weet je genoeg hè, ja oké, okay. Maar ik kan in ieder geval uitleggen dat wij niet zouden zijn als Martha, maar als Maria zittend aan de voeten van de Heer om ons door hem te laten onderwijzen. Dat mag toch niet al te moeilijk zijn. We zijn nog niet verder dan de Olijfberg. We zijn niet verder dan die ezel waarop de Heer rijdt. Zijn dier, zijn beest. U weet, af en toe raapt hij iemand op langs de weg en zet hem op zijn beest. Waar ben ik nu? Lucas 10, ja, dat klopt, ja. Af en toe raapt de Heer iemand op langs de weg. Die weg, dat is trouwens de weg die over de Olijfberg voert. Maar goed, en zet hem op zijn eigen beest. En brengt hem in de herberg, die ligt ook langs die weg. Maar we zijn niet verder dan de Olijfberg. Met die ezel en die ezel gekleed in de klederen van de discipelen. Want de ezel, zijn eigen beest, is een beeld van de gemeente als zodanig. Dat begrijpt u hopelijk nu. Is daar één tekst voor? Geen denken aan. Nee, zo makkelijk is het nou ook weer niet. Ja. Ja. Maar goed, de heer neemt dus de draad op, overdrachtelijk gesproken, waar hij afgebroken was. Op de Olijfberg, vandaar gaat het verhaal letterlijk, maar vooral overdrachtelijk verder. Vandaar dat het niet zo vreemd is dat als wij geopenbaard zullen worden met Christus in heerlijkheid, dat dat zal zijn beginnend bij op boven vanwege de Olijfberg. Want in zekere zin horen wij daar thuis. Bethanië. Op de Olijfberg. Ja, er wonen nou andere mensen, maar de, ja, hè? Ik zie het in gedachten voor me namelijk. Han en ik hebben daar eens een paar uur gedwaald. Nou, gedwaald, gelopen daar. Maar, geen prettige omgeving, eerlijk gezegd. Maar dat is een ander verhaal. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Dat wil zeggen de spleet, het dal door die berg, loopt oost-west. Zodat er een zeer grote vallei zal zijn. De ene helft van de Olijfberg zal wijken naar het noorden en de andere helft van de Olijfberg zal wijken naar het zuiden, zodat de kloof, het dal, de spleet in de Olijfberg loopt oost-west, of als u wilt west-oost. En die is belangrijk, want Jeruzalem ligt aan de westkant van de Olijfberg, want de Olijfberg ligt oostelijk van Jeruzalem, en Jeruzalem ligt westelijk van de Olijfberg. En dan komt een spleet door de Olijfberg van west naar oost. En dan staat er, dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. Dat is die zeer grote vallei, kennelijk uit vers 4. Is dat echt zo? Nou, als je het niet wil geloven, hoeft het niet, want het wordt anders gespeld. Dus het zou wat anders kunnen zijn. Maar volgens de normale regels van begrijpend lezen, de vallei der bergen, deze vallei der bergen of de vallei mijner bergen, allebei uit vers 5, is uiteraard een zeer grote vallei. Het dal dat loopt van Jeruzalem dwars door de Olijfberg. Iedereen die er ooit geweest is, weet hoe het zit. En anders even naar de boekwinkel, er is vast wel ergens een foto te vinden in een van die boeken van hoe die situatie daar is. Jeruzalem en dan uit het oosten door het dal van de Kedron en dan de Olijfbergen vanaf het Tempelplein aan de oostkant, nee het Moskeeplein dan, vanaf de oostkant van Jeruzalem kijk je over de muur, over het plateau, dan kijk je over het Kedron dan heen, er ligt de Olijfberg, dat is kilometer 2-3 naartoe of zoiets. En die berg zal scheuren zodat men uit Jeruzalem die kant op, vanaf waar de gruwel der verwoesting staat, die uitzicht heeft op de Olijfberg en andersom. Zo kan men dwars door de Olijfberg naar het oosten vluchten. En ik heb me in de tijd goed op de hoogte gesteld van het landschap daar. Voorbij de Olijfberg gaat het terrein naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Totdat je, als je recht naar het oosten gaat, uitkomt aan de westkant, logischerwijze, van de Dode Zee. Naar de noordwestkant, ik bedoel aan het noorden, Jeruzalem uit Olijfberg, dan gaat de weg naar beneden en dan kom je bij de noordelijke punt ongeveer van de Dode Zee uit. Dat is het. Het is een weg de dood in. Die andere weg ging over de Olijfberg en een beetje schuin naar het noorden, dan kom je in Jericho. Dat is de weg van Jeruzalem naar Jericho. Of andersom, zo u wilt. Maar achter de Olijfberg loopt het terrein naar beneden. En als je daar bent, dan zie je ook waar je ook bent. Je ziet in de verte de Olijfberg, je kunt je erop oriënteren. De Russen hebben er een toren op gezet, zodat je je niet kunt vergissen. De Russische toren noemen ze dat, hè, op de Olijfberg. Maar dan zie je hoe dat terrein is. Die hele route van de Dode Zee naar Jeruzalem, bij de hele route kun je die Olijfberg zien. Markeert het terrein. Maar het is langs die route dat men zal vluchten. Want er staat, dan zult gij lieden vluchten door de vallei mijne bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Azal betekent zoveel als gereserveerd. Een gereserveerde plaats. Bereid, toebereid. Azal. In Openbaring 12 lezen wij, en de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had haar van God bereid. En uit andere profetieën weten we hoe die plaats werkelijk heet. Petra, Sela, Brons. Voormalige hoofdstad van Edom. En Nebajot, maar goed. Uit Ismaël. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijne bergen, want deze vallei de bergen zijn rijken tot Azal. Toen hebben ze op de kaart gezocht of ze een plaats konden vinden. Azal, die bestond niet. Die hebben ze toen op de kaart bijgeschreven. Aan de oostkant van de... Aan de oostkant van de Olijfberg, zijn stipje, dus dat dan bij Azal, hebben ze bedacht. Maar, zo'n plaats heeft daar niet bestaan, bestaat daar niet. Het is gewoon ontleend aan dit hoofdstuk. In werkelijkheid, Azal is niet de gebruikelijke adreskundige aanduiding. Het is een tamelijk cryptische aanduiding. Bovendien, je zou van heel dit probleem van die naam af geweest zijn als je de naam Azal gewoon vertaald had. Dat wil zeggen, de vallei der bergen zal reiken tot de reservering. Tot het reservaat, want we hebben er een mooi Nederlands woord voor. Alleen verstaan we er meestal iets anders onder, hè? Want via reservaat kom je al gauw bij concentratiekamp natuurlijk. Maar vooruit. Maar reservaat wil zeggen gereserveerde plaats. Dat zou de enige echte goede vertaling geweest zijn. Daarna kun je vragen, waar is dat reservaat? Waar is die reserve in het Engels? Reserve. Een natuurreservaat. Reserve. Nature reserve. Waar is dat? Petra. In de woestijn van Edom. En gij zult vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Die vind je in Amos 1 genoemd, maar de aardbeving in de dagen van Uzzia is volgens deze uitspraak dus een voorbeeld, een type van de aardbeving die zal plaatsvinden aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want als aan het eind van de 70ste week van Daniël de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg en de Olijfberg scheurt, wat zeggen dan de seismografen? Dat er een aardbeving is bij Jeruzalem. Nou, dat is het ook, een aardbeving. En daarna zegt men, dat is niks bijzonders, want het komt daar zo vaak voor, zelfs een paar keer per dag. Van die hele kleine aardbevingjes, weet u wel. En af en toe een grote, want het is nou eenmaal aardbevingsgebied, hè. Dat is die hele, hoe heet het ook weer, Syrisch-Afrikaanse slenk. Weet u nog, Syrisch-Afrikaanse slenk. Nou, het Jordaandal en dan verder naar het zuiden. Doe maar. Maar over die aardbeving gaat het hier. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarna gaat het verhaal hier nog verder. Maar verder lees ik hem niet met u. Waar het maar om gaat is dat je dus gemakkelijk over die 70ste week van Daniël heen gaat. In de zin van, hij is afgelopen. De 1260 dagen, de 42 maanden, de 3,5 jaar zijn voorbij. Zijn de grote verdrukking over uw volk en uw heiligers dat. En daarna gaat de geschiedenis gewoon verder. Waar zijn we dan? Met de verheerlijkte Christus op aarde en een geopenbaard koninkrijk der hemel enzovoorts. Nee, we zijn terecht bij een gelovig overblijfseltje. Hè? Gewormpje Israëls. Een kuddukke heet het. In de profetie, hè? Een overblijfsel. De bemoeite ontvlucht aan Jeruzalem. Langs een nieuwe vluchtweg waar de vijand niet op gerekend had. En zij vluchten weg naar Petra. Waarom ook niet? Dat heeft men in het verleden altijd gedaan. Althans, een deel van de vluchtelingen uit Jeruzalem ging bij welke gelegenheid dan ook, wanneer dan ook, altijd naar Petra. Altijd zo geweest. Dan komt dat zij hetzelfde geloven als ik. Namelijk, de Bijbel zegt dat als je uit Jeruzalem moet vluchten, moet je naar Petra. Want als Jeruzalem geoordeeld wordt, wel, de Heer zal zich openbaren in Petra. In de woestijn. En dan zal u alsnog vanuit de woestijn van Edom brengen naar het beloofde land. Dat is gewoon regel. En men heeft dat geweten. Nee, in de dagen van Nebukadnezar, de verwoesting van Jeruzalem, zijn vele de Joden gevlucht naar Petra. Het heeft geen effect gehad. Ze werden daar gedood door de Edomieten. En daarna wordt een oordeel over de Edomieten, de Edomieters, aangekondigd. Omdat ze de Joden niet hebben willen opvangen als broedervolk en zo. Maar daarmee zegt de Bijbel dus zelf dat het zo gegaan is dat ze gevlucht zijn naar Petra enzovoort. En ook via de verwoesting van Jeruzalem onder de Romeinen in het jaar 70 van onze jaartelling, dat was dus 500-600 jaar later, vinden we precies hetzelfde. Voor zover er vluchtelingen waren uit Jeruzalem, toen zij zagen dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld was, Lucas 21, heeft men de stad verlaten zodra de gelegenheid zich voordeed. Dat kon namelijk, en een deel is gevlucht naar Pella, dat ligt zuidelijk van de meer van Galilea aan de Jordaanse kant. Kun je de ruïnes nog van gaan bekijken. Maar belangrijk is dat een groot deel van die vluchtelingen, dat waren dus christenen die gehoor gaven aan het woord van de Heer zelf, zijn gevlucht naar Petra. En zij worden verantwoordelijk geacht voor de bouw van, hoe heet het, El Nazar. Dat is niet de volledige naam, maar dat doet er niet toe. Maar in ieder geval, dat gedeelte in Petra, dat zo genoemd wordt, wordt zo genoemd naar de man van Nazareth, El Nazar. Dat wil zeggen, dat was een christelijke nederzetting in Petra, gesticht in de eerste eeuw van onze jaartelling. Vluchtelingen uit Jeruzalem. En als ze het toen wisten in de dagen van Nebukadnezar en wisten in de dagen van de Romeinen, zeg maar, of in de dagen van Josephus Flavius, dan zal men dat toch zeker ook wel weten in de dagen van en na de 70ste week van Daniël. Mag trouwens aannemen dat als er mensen het evangelie prediken en er komen mensen tot geloof en ze vragen, maar wat moet ik dan als ik deze stad moet? Ik kan wel uitgaan buiten de legerplaats, maar tot wie zullen we heen gaan? Ja, dan zeg je toch naar Petra. Kan niet missen. Je gaat recht naar het oosten, over de Olijfberg. Dan recht naar het oosten, kom je bij de Dode Zee, ga je rechtsaf. En dan volg je het dal, totdat je aan de linkerkant het graf van Aaron ziet. En daar moet je wezen, want daar begon Eleazar, Lazarus zijn bediening. Daar ligt Petra. Je kan het niet missen. Dit, wat ik nu zei, is voldoende om het te vinden. Nou, dat is waar het over gaat. Maar je bent dan voorbij de 70ste week van Daniël. En de grote ellende voor de wereld, de grote verdrukking, benauwdheid voor de wereld, moet nog beginnen. Alleen voor de Joodse staat en stad is hij voorbij. En terwijl enerzijds daarna dat antichristelijke rijk gebouwd wordt, wordt aan de andere kant het evangelie gepredikt aan alle volken. Nou ja, niet vanaf die dag meteen. Dat duurt iets allemaal wat langer. En u begrijpt dat we het hebben over decennia. Nee, en als u mij dat vraagt, dan zeg ik nee. Ik geloof, ben er stellig van overtuigd, dat die periode vanaf het eind van de 70ste week van Daniël tot het begin van de 1000 jaren, dat alle volkeren daadwerkelijk aan Christus zijn onderworpen en Babel verwoest is, die hele periode duurt, als u mij vraagt, 33 jaar. Heb je daar één tekst voor? Nee, geen één. Hoe kom je er dan? Nou, ik heb een stuk of 8 teksten daarvoor, denk ik. Nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Leg ze maar naast elkaar. En of ze betekenen niks en de overeenkomst is toeval, of wij trekken de ene voor de hand liggende conclusie. Het is de tijdmeting voor de periode tussen de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaar. Maar ik ga weer snel terug naar Matteüs 24. Zal die dagen niet verkort werden, vers 22, zal die dagen niet verkort werden tot 1260 dagen. Het zal geen vlees behouden worden, maar om de uitverkorenen, uw volken, uw erfgenamen, zullen die dagen verkort worden tot 1260 dagen. En weer een keer, als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet, hier is de Christus of daar. Gelooft het niet? Wanneer? Nou, in ieder geval in de tweede helft van de 70e week van Daniel. Vanaf de gruwel der verwoesting en dat soort dingen meer. He? Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet, hier is de Christus of daar. Gelooft het niet? Want begrijp je me goed, voor alle duidelijkheid, vers 29... begint met en terstond na de verdrukking van die dagen. Terstond na de verdrukking begint in het midden van de 70e week van Daniel. Duurt 3,5 jaar. En dus de uitdrukking terstond na de verdrukking van die dagen is hetzelfde als terstond na de 70 weken van Daniel. Of terstond na de 70ste week van Daniel. Of terstond nadat Jeruzalem verwoest wordt. Enzovoort. En bovendien, tenzij anders vermeld, mag je dus aannemen dat de voorgaande versen nog spreken over de situatie in, dat wil zeggen in de tijd van, de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Vanaf de oprichting van de gruwel der verwoesting, om zo te zeggen, tot het eind van de verdrukking van die dagen uit vers 29. Wat ik dus zei is dat de uitdrukking van vers 23 als dan slaat op de 3,5 jaar van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Die hebben u toch, hè? Want de verdrukking is pas ten einde in vers 29. Als dan, tweede helft 70ste week van Daniel, grote verdrukking, 3,5 jaar. Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, voilà, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Nee, dat geloven wij ook niet, natuurlijk niet, want de Heer zou pas zijn voeten zetten op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniel en niet daarvoor. Toch? En zijn wederkomst wordt geacht te beginnen, zijn lijfelijke wederkomst, of wie zeg je dat, wordt geacht te beginnen met dat hij zijn voeten zet op de Olijfberg. Want deze Jezus zal wederkomen, gelijk gij hem hebt in hemel zien heenvaren, op de Olijfberg, Handelingen 1. Dus als iemand voor het einde van de 70ste week zegt, ziet hier is de Christus of daar, moet je dat niet geloven en anders koppelen we hem weer terug naar vers 5. Want velen zullen komen onder mijn naam zeggend, ik ben de Christus en ze zullen velen verleiden enzovoort. En bovendien, de tweede helft van de 70ste week van Daniel begint met de gruwel der verwoesting. En dat heeft alles van doen met een figuur die zich uitgeeft voor de Christus. De anti-Christus namelijk, want heus dat beeld en die godsdienst is gericht op, dan wel gewijd aan de antichrist. Natuurlijk noemt hij zich niet zo. Maar hij noemt zich wel de Christus. Niet met al te veel nadruk, dat is alleen de variant voor de christenen natuurlijk. En misschien voor de joden, voor anderen is hij de Iman Mahdi. Voor de Mohammedanen en voor de boeddhisten is hij Boeddha Maitreya. Al die lui hebben de verwachting van de komst van één figuur. En als je ook dat naast elkaar legt, blijkt het gewoon dezelfde te zijn onder verschillende namen. Het is, in gewoon Nederlands heet hij trouwens de baarlijke. De baarlijke. Kent u dat woord niet? De baarlijke duivel. En baar is bear in het Engels, B-A-R-E, is namelijk bloot, de lijfelijke duivel. De duivel in hoofd, ego, eigen persoon. Maar voor die tijd zal men roepen, hier is de Christus. Nee, geloof het niet. Want er zullen valse christussen opstaan en de Heer doet hier wat ik net deed, teruggrijpen op vers 5. Hier in Matthäus 24, vers 24. Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Kijk, hier hebben de vertalers, of wie het maar waren, wel een verwijzing gegeven. Eerst naar Deuteronomium 13, waar men voor dat soort lui gewaarschuwd wordt, voor de lui die tekenen en wonderen doen. Ongeacht waar dat is, of in de woestijn, of in Jeruzalem, of in Sassenheim, of daar in de buurt. Nou goed, en een verwijzing naar 2 Thessalonicenzen 2, waar daadwerkelijk gesproken wordt over dezezelfde antichristelijke tijd, overigens. En dan is Openbaring 13 nog buiten beschouwing gelaten, maar het zijn allemaal schriftgedeelten waarin gesproken wordt over wonderen en tekenen der verleiding enzovoort. Wonderen en tekenen die indruk moeten maken op de mens, maar ze komen van de duivel. En gisteren lazen we er ook al over in Daniel, hè? Krachten en raadselen verstaande en al dat soort dingen meer. Er mag geen twijfel over bestaan. Zodat je gewaarschuwd bent voor degene die zeggen dat God vandaag tekenen en wonderen doet. En als ze tekenen en wonderen, niemand weet meer wat het betekent in die kringen. Maar goed, maar als er tekenen en wonderen gebeuren, want dat is de vaste uitdrukking, dan is dat per definitie van God. En dat is niet zo, hè. Afgezien van dat de tekenen en wonderen, voor zover die dan gebeuren, het qua niveau en inhoud niet halen op geen stukken, zal ik maar zeggen, bij de tekenen en wonderen die de profeten deden, die de Heer deden, die de apostelen deden. Dat hoeft toch niet uit te leggen? Nee. Je weet wel, zijn mensen genezen dan in zo'n bijeenkomst enzovoort. En daarna moeten ze nog jaren in therapie en in de, de fysiotherapeut, of langzaam beter. In mijn Bijbel is het zo dat er staat op, neem uw bed op en wandel. Hè? Of de man die kon niet lopen en ineens loopt hij te huppelen enzovoort. Dat is allemaal in één keer voor elkaar, hoor. Ja, op één uitzondering, nou, voordat hij ermee kwam. Iemand die genezen werd in de ogen. Eerst zag hij vaag en toen zag hij uiteindelijk pas scherp. Ja, dat is de uitbeelding van de situatie in onze bedeling. Aan het begin waarvan men weliswaar de grote contouren zag, maar nog niet de details. En wij leven aan het eind van onze bedeling. Dus als wij de details niet kunnen zien, dan gebeurt het nooit meer. Dat bedoel ik ook. Ja, en dat is ook van toepassing op de individuele mens. Hè? Wij die scherp zien, zagen vroeger ook niet zo scherp. En u die niet scherp ziet, heb goede moed, dat komt. Want zien moet je leren. Maar voor de rest, wonderen van die aard. Ja, laat ik er maar niet verder op ingaan. Maar onthoud dat wonderen zijn wonderen om de doodeenvoudige reden dat wij ze niet kunnen doorgronden en niet begrijpen en niet kunnen verklaren. That's all. En voor dat doel heeft men de wetenschap uitgevonden om alsnog de wonderen te verklaren. En als wonderen verklaard zijn, zijn het geen wonderen meer. Of wel? Kijk even de kring rond. Met de geleerden onder ons. Nee, zelfs als je ze verklaren kunt, dan nog blijven vele dingen voor ons dan toch een wonder. Maar vooruit dan maar weer. Hè. Maar die wonderen zullen gedaan worden. Zie, ik heb het u voorzegd. Daar zal ik dan het ook maar bij houden. Vers 25. Zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn. Hij is er niet, want er staat, hij is er niet. Hij komt pas aan het eind van de 70ste week van Daniel. En als daarna gezegd zou worden, zie, hij is in de woestijn, zou dat best wel eens kunnen kloppen. Want de weg uit Jeruzalem door de Olijfberg leidt naar Azal, dat ligt dus in de woestijn. van Edom dan wel de woestijn der volkeren, want zo wordt het ook genoemd in de Bijbel. En of hij daar constant zichtbaar aanwezig is, weet ik niet, maar bij gelegenheid wel. Sterker nog, ik geloof dat dat de plaats is waar de Heer zich zal bekendmaken als Jezus van Nazareth. Heb ik dat gisteravond niet gezegd, geloof ik wel. Hè? Na 1290 dagen, 30 dagen na het eind van de 70ste week, de tweede gelegenheid om alsnog Pascha te vieren. Ik geloof dat daar de Heer pas zijn handen laat zien en dat men daar vraagt, Zacharia 13... weggeslagen, Zacharia 13. Wat zijn toch deze tekenen in uw handen? Nee, ik wil het nog wel toe. Ik heb het niet echt verteld gisteravond, want het was het eind van de avond. Hè? En toen ging het wat snel. Nee, niet verteld. Ja, dacht ik wel. Zal het dan een keer anders vertellen? De Bijbel zegt: zij zullen de naam des Heren aanroepen. Lazen we trouwens net in het laatste vers van Zacharia 13. Maar het aanroepen van Jehovah leidt weliswaar tot het verschijnen van Jehovah voor de Joden, voor Jeruzalem op de Olijfberg, maar ze hebben geen flauwe notie dat dezelfde is als Jezus, gij zoon Davids. Daar verschijnt de Heer in de chaos. Bovendien, niet alleen Deuteronomium 30, maar nog wat andere profetieën ook, zeggen expliciet dat in het algemeen genomen en generaliserend gesproken Israël als volk tot geloof, ik zei niet bekering, tot geloof zal komen onder de heidenen in het buitenland, waarin de Heer hen verstrooid had. Men begint te lezen in Deuteronomium 30... Gij zult het weder ter harte nemen onder de heidenen, onder alle heidenen waar de Heer u verstrooid heeft. En ter harte nemen is geloven. Paulus zelf zegt dat trouwens ook in zijn commentaar op Deuteronomium 30, te vinden in Romeinen 10. Dit is het woord des geloofs, het land bij prediken enzovoorts. Zij zullen tot geloof komen, maar geloof is geloof dat Jezus is de Messias. Of met de uitdrukking uit Handelingen, geloof is geloof dat de Christus Jezus is. Maar de bekering van Israël, bekering houdt in dat men terugkeert tot de Heere, Jehovah, de naam des Heeren aanroept. Die maakt zich dan bekend, ook aan ons in onze dagen, dan maakt hij zich bekend en dan leren wij verstaan dat Jehovah niemand anders is dan Jezus, niemand anders dan hij. Er staat een D, maar goed. Dan begint met een A-akkoord, Jeroen. Maar vooruit, hè. Maar het punt is, als de Heer op de Olijfberg zich zou bekendmaken als Jezus van Nazareth, komen ze dus in het land tot geloof, zou in strijd zijn met Deuteronomium 30, Ezekiel 20, noemt u maar op. Dus wat er gebeurt is dit. Zij zien Jehovah, de laatste dag van de 70ste week vandaan. Hij verschijnt op de Olijfberg. Jeruzalem wordt verwoest. Aardbeving. Verduistering van zon, maan en sterren. Maar die heb ik nog niet gelezen met u. Hele toestand daar. U denkt toch niet dat ze daarom gaan bekijken. Dan zeggen we, zijn toch die littekenen in uw hand. Ze hebben wel wat anders aan het hoofd. Wegwezen het land uit. Vluchten voor de aardbeving, zoals men vluchtte voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. Dus zij vluchten naar Petra, naar al oud gebruik. En dan, het zou Pasen hebben moeten worden bij die gelegenheid, bij de vlucht uit het einde van de 70ste week uit Jeruzalem. En als in de Bijbel zit, als ze onrein zijn vanwege een dood lichaam, mogen ze of moeten ze het Pasen vieren in de tweede maand. Het wel de kinderen Israëls bij gelegenheid in de geschiedenis daadwerkelijk ook een keer gedaan hebben. Zodat je nu weet hoe het werkt. 30 dagen, een maand later. 30 dagen na het eind van de 70ste week van Daniel vieren ze opnieuw Pasen. Dan herhaalt de geschiedenis zich dus. Het is nu de 10e van de tweede maand. We zijn een maand verder. En de 10e van de tweede maand, wat denkt u? Nou, mijn verhaal is, dat hoef je dus niet van mij te geloven, maar mijn conclusie uit al die schriftplaatsen, mijn verhaal is, dat bij die gelegenheid de Heer zijn voeten zet op de berg die voor Petra ligt, tegen het westen. Dat is de Hor-Hor, de vertalen, de Berg-Berg. Nou ja, dan maar de Berg-Hor. Waar eens Aaron stierf. En waar de klederen van Aaron en de noemen ze dat ook alweer, de onderscheidingstekens van Aaron, werden overgenomen door zijn zoon Lazarus. Maar het Grieks was nog niet uitgevonden, dus hij heette Elazar. Eliezer, waarna Eliezer als opvolger van vader Aaron de berg afkwam en zich aan Israël voorstelde als de tweede hoge priester. En waarom daar in de woestijn? U begrijpt wel waar het een beeld van is. Het is een beeld van het einde van het oude verbond. Het eerste verbond met het eerste priesterschap en het aanbreken van het priesterschap onder het nieuwe verbond, uiteraard, waarvan Eliezer, Eleazar, Lazarus de borgen middelaar is, maar dat is uiteraard Christus, als type van Christus is dat. Op de berg Hor, die duidelijk voor Petra ligt. Men beklimt de berg Hor, je bent de halve dag onderweg en dan weer een halve dag terug vanuit Petra. Vanaf de berg Hor heb je een mooi uitzicht op Eldeer, de tempel heet dat, van Petra. Zeer indrukwekkend allemaal. Maar ik verwacht dat de Heer daar dan zijn voeten zal zetten. Die berg Hor domineert de wijde omgeving. Al was het maar door een heel klein wit moskeetje erbovenop van de Mohammedane ter herinnering aan het graf van Aaron. Je ziet het mijlenver in de handbrek. Ik kan niet missen. Maar goed, hè. Maar ik geloof dat daar de echte Lazarus verschijnt als opvolger van Aaron. Degene die dood was, maar opgewekt is, niet op de berg voor Jeruzalem, zijnde de Olijfberg, maar op de berg Hor voor Petra. En dat hij daar alsnog verschijnt bij het alternatieve paasfeest, 1 maand later. Dat is dus de tiende van de tweede maand. En daar verschijnt, daar hebben ze ook wat meer tijd. Het is daar een rustige omgeving in het algemeen, kun je zeggen. En daar zeggen ze, wat zijn toch die littekenen in uw handen? Men lezen Zacharia 13 en dan komt de verklaring. En we lezen ook Zacharia 12. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zo komen ze tot geloof in de woestijn. In het buitenland, onder de volkeren, en niet in het beloofde land. En voor zover men de naam des Heren aanriep in het beloofde land of in Jeruzalem, was de oproep meteen eruit. En eerst naar de bestemde plaats, onder de volkeren. Een variant daarop, we zijn het eind van deze ochtend, een variant daarop. Toen de Heer opgestaan was uit de dood, vertoonde hij zich aan enigen van zijn discipelen en aan enige dames. En wat zei hij tegen hen? Jeruzalem uit, allemaal verzamelen in, hoe heet het land ook alweer, der heidenen. Galilea, ja precies, ja. Verzamelen in Galilea. En Galilea is volgens Jesaja Galilea der heidenen. In onze dagen gebeurt namelijk precies hetzelfde. Niet echt op dezelfde plek, maar het kan zo benoemd worden. Israël is uitgeleid in de woestijn, onder de heidenen, in de woestijn der heidenen, dan wel der volkeren. En daar komt men tot geloof. Daar maakt de Heer Jezus, maakt de Messias zich bekend. Dat is onze bedeling. Maar hetzelfde gebeurt op een kleinere schaal, straks in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En er is een goede reden voor waarom dat precies hetzelfde beginsel is. Het zijn dezelfde profetieën die meervoudig vervuld worden. Israël is verstrooid onder de volkeren en daar wordt aan die Israëlieten onder de volkeren het evangelie gepredikt en werd het christendom, of moet ik gewoon zeggen het nieuwe verbond, gevestigd. Nee, het leidt tot vorming van de gemeente. In de toekomst, wanneer alles versneld en wat meer uitgekristalliseerd zich afspeelt, krijg je dus dit, hè. Men moet Jeruzalem uit en nu vlucht men niet naar Samaria, zoals in Handelingen. Maar nu vlucht men naar de woestijn van Edom en daarmee van Adam en daarmee der volkeren. En daar maakt de Heer zich aan hen bekend. In het buitenland. En zo herhaalt de geschiedenis zich. Op een enigszins andere manier. Maar het kan op precies dezelfde wijze beschreven worden. En dat gebeurt ook daadwerkelijk in de Bijbel. En zo gaat de geschiedenis verder. En vanuit Petra in de woestijn zal daarna alsnog Jeruzalem gebouwd worden. Men zal opnieuw het land ingebracht worden. Men zal opnieuw de Jordaan overtrekken. En in afwachting daarvan. Mijn vader leerde mij. Nou, niet alleen mij. Mijn vader zei gewoon, ze zijn in de woestijn. Daar worden ze. Hij zei er niet bij Petra. Dat het daar was. Ik heb het hem vele jaren later een keer gezegd. Ik zeg, geloof dat het Petra is. Toen zei hij op dezelfde toon, ja, dat geloof ik ook. Maar hij zei het in het publiek niet. Want hij wist ook dat je dan mensen krijgt die zeggen, dat gaat mij veel te ver. En heb je daar één tekst voor? En dan kom je in de problemen. Dus nou, laat dan maar zitten. Maar hij zei, ze worden verzameld in de woestijn. En daar krijgen ze opnieuw wat manna. Toch, broeder Brands, u bent daar ook bij geweest natuurlijk. U hebt dat ook meegemaakt. Dat is geen punt, dat is oude, bekende Bijbelse waarheid, maar die berust op vergelijking van schriftgedeelten. En dat is de enige echte manier van Bijbelstudie. Er is gezegd en wederom is er gezegd en wederom is er gezegd en dat alles vormt bij elkaar één groot geheel. Hoe dan ook, in de 70ste week van Daniël, om weer aan te haken aan Matteüs 24, zal men weliswaar roepen, hier is de Christus of daar. Voor zover er een is, is het de antichrist. Die zich manifesteert in de 70ste week. En dat is de aanleiding voor de verwoesting van Jeruzalem uiteraard. Hij is er niet. Zie, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn. Gaat niet uit. Dus hij is in de woestijn. Dat is goede grond voor, want zoals gezegd, er zijn nogal wat profetieën die suggereren dat als de Messias komt, vind je hem in de woestijn. Maar niet gedurende de 70ste week van Daniël, of althans, men zou niet tot hem uitgaan. Als je vluchten wil, moet je vluchten in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En aangezien de vlucht in het midden van de 70ste week een kwestie van minuten dan wel seconden is, betekent het dus dat als je te laat bent, kun je het land niet meer uit. Heel concreet. Kom je het land niet meer uit. En als men dus in die 1260 dagen van grote verdrukking zegt, hij is in de woestijn, dan zegt hij, ja, dat kan nou wel wezen, maar ga niet uit. Of hij er nou wel of niet is. Als je één keer daarin zit en binnen Jeruzalem of de Joodse staat bent, dan is er nog maar één optie. Dat is het einde van de 70ste week. Nou goed, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet, hij is in de binnenkameren van de tempel of van het tempelplein of wat het maar was. Gelooft het niet, want gelijk de bliksem uitgaat, dat is vuur uit de hemel. Gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, van de oorsprong, dus van Gods wegen, en schijnt tot in het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Namelijk, tamelijk plotseling, maar in ieder geval met grote vernietigende kracht. Want het is verdrukking, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Want alwaar het dode lichaam is, of zal zijn, zullen de arenden vergaderd worden. Dit dode lichaam vind je terug in, als het niet goed is, moet je me straks vertellen. Ik meen Deuteronomium 28, uw dood lichaam. En je vindt het in Ezechiël 37, dal van de dorre doodsbeenderen. Zullen ze levend worden, maar wat er gebeurt is, de beenderen sluiten zich aaneen en vormen één lichaam. Maar het is een lijk, het is dood. Uw dood lichaam. Waarna staat, deze beenderen zijn het ganse geslacht van Israël, of het ganse huis Israëls, enzovoorts. uw dood lichaam. En de term dood lichaam wordt dus sinds Deuteronomium gebruikt reeds ter aanduiding van een ongelovige Israëlitische staat. Ik heb niet mijn gebruikelijke...
Hè? 28?
Dat zei ik. Vers 26. Ik heb niet mijn gebruikelijke Bijbel. Maar... Dus ik miste diverse onderstrepingen. Ik gebruik de Bijbel die nog van mijn vader geweest is. Jarenlang op mijn bureau altijd gebruikt sinds 1988. En abusievelijk in mijn tas verstoken toen ik hierheen ging. Over traditie gesproken. Deuteronomium 28, vers 26. Ja, gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd worden en vijanden enzovoort. Lees het hoofdstuk, maar daar word je ook niet vrolijk van. En uw dood lichaam en niet uw dode lichamen, uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels en aan de beesten der aarde tot spijzen zijn en niemand zal ze afschrikken. Nog eens een keer een Jood aan u vraagt, maar hoe zit het als het dan een God is, enzovoort. Hoe zit het dan met de Holocaust en al dat soort dingen meer, en al die Jodenvervolgingen. Dan lees je dit maar eens voor, Deuteronomium 28. Dat helpt niet hoor. Maar het is nooit weg om iemand een stukje uit de Bijbel voor te lezen, toch? Dat is onze verantwoordelijkheid om zulke dingen te doen. Dus ja, nee, ik bedoel het niet als grap, dat is toch zo. Het gaat niet helpen, maar daar gaat het wel over. Een ongelovig Israël is weliswaar één lichaam, één volk, om zo te zeggen, maar dan wel dood. En al waar het dode lichaam is, zei de Heer Jezus, zullen de arenden vergaderd worden. Anderen hebben beter gevonden om te vertalen met gieren. Bij nader inzien, zoveel verschillende woorden voor de verschillende vogels heeft het Hebreeuws niet. Het is toch allemaal familie trouwens, maar waar het over gaat is natuurlijk over aasetende vogels. En arenden doen dat, al stond in mijn boek, in mijn leerboek op school, dat arenden dat niet doen, dan zijn het gieren enzovoort. Maar ik heb het zelf gezien, arenden eten wel degelijk dood vlees, aas. Goedkoper kunnen ze er niet aankomen. Hè? Dus doe maar weer. Maar u begrijpt hopelijk ook dat deze uitdrukking, waar het dode lichaam zal zijn, zullen de aarde vergaderd worden, ontleend is. Inderdaad, aan Deuteronomium 28, vers 26. En daarna wel degelijk ook aan Ezechiël 37. Het dode lichaam. Maar u zoekt het maar eens na. En daarna pas zijn we, vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen. Maar zoals ze zegt, dat is hetzelfde als terstond na de 70 weken van Daniel. Of terstond na de 70ste week van Daniel. Het is allemaal hetzelfde, toch? Qua tijdstip. Terstond na de verdrukking van die dagen, welke dagen... De verkorte dagen, uit vers 22, de 1260 dagen. Je kan het niet missen. Terstond daarna, er zit er niet een tijd tussen, het is meteen. Terstond na de 70ste week komt de Messias, want 70 weken zijn bestemd over uw volk tot aan de komst van de Messias. En dat vind je hier, want dan zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven. Kortom, vers 30, zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen, zullen de zoon des mensen zien komen door de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Maar daarover hebben wij het weer. Hedenavond en Deo Volente.